Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat onze eigen predikant dominee Maliepaard. Goed om hem weer in onze gemeente te mogen begroeten na zijn reis in Israël. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die op een ander moment via het internet deze dienst zullen beluisteren. Onze organist vanmorgen is broeder Kees Hoek. Aanstaande vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Er wordt dan 's morgens kerkdienst gehouden. Aanvang 10 uur. Op woensdagavond 18 april zal er voor onze gemeenteleden een gemeenteavond worden gehouden. Zo de Heere wil en wij leven. In de nieuwsbrief die de volgende week verschijnt, wordt u daar nader over geïnformeerd. De collecte is bestemd voor de standhouding van de kerk. De bloemen die willen we geven aan Hester Lever. Hester was vrijdag jarig. Ik heb haar via de mail hartelijk gefeliciteerd namens ons allen. Want vanmorgen kon ze er niet zijn. Zelf was ik afgelopen maandag jarig en er werd een prachtig boeket bloemen thuis in Barneveld bezorgd. Met de felicitaties van de voortgezet gereformeerde kerk van Noordwijk. Hartelijk dank. De eerste paasdag. Dan organiseert de evangelische gemeente, de Ark, die organiseert weer een zingen in de Hoofdstraat hier. Dat is op de eerste paasdag. En degene die mee wil zingen, dan kan dat. Wij doen het ook met kerst altijd. Maar dan wordt u uitgenodigd om 2 uur hier in de Hoofdstraat aanwezig te zijn. Het is geheel vrijblijvend, dus het is geheel aan u. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen. Ze zeggen dan in Israël Boker Tov. Boker Tov. Dat betekent goedemorgen. Op deze laatste leidend zondag voor Goede Vrijdag mogen we ook stilstaan bij Christus zijn lijdensweg en wat dat voor ons te betekenen heeft. We willen gaan zingen. Onze aanvangslied is een psalm, psalm 92, 1, 2 en 3. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Bekend de grote naam des Heeren.
Wij worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader, mogen noemen door het volbrachte werk van onze Heiland Jezus Christus. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen van u, want u bent onze schepper. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen weer groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer in Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus is elk jaar weer, als je er zo bij stilstaat, iets waar je maar je nauwelijks beseft wat het allemaal betekent. Hè? Ik weet niet hoe het u gaat. Als je zo bezig bent, dan begrijp je misschien een klein stukje van datgene wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten doen. Om ons zalig te maken, te behouden. En daarom zingen we ook: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten in deze zee. Verzinken mijn gedachten. Gezang 177, daarvan vers 1, 2, 4, 5 en 6. De Heer Jezus vertelde zijn discipelen, ook aan ons: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. En elke keer mag je de Heer Jezus daarbij denken, hè? Zo van, ja, daar is hij voor gekomen om dat allemaal te vervullen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, leeg, zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, en de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zo heeft de Heer Jezus de wet vervuld in onze plaats. Liefde tot God met heel je hart, ziel, verstand en alle kracht. Het tweede is, en dat is daaraan gelijk, de naaste als jezelf. En de Heer Jezus zegt, kijk, daar gaat het om. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En daar is hij voor gekomen om dat in onze plaats te vervullen. Laten we nu zingen gezang 192, vers 2, 4 en 5. Staat er niet op? Wat staat er wel? Oh, die. Ja. Kan je aan, lukt dat? Gezang 192. O kostbaar kruis, o wonder Gods. Laten we nu samen bidden. Heer God in de hemel, wij willen ook vanmorgen voor uw aangezicht komen. Om het lijden en het sterven van uw geliefde zoon deze week te overdenken. De weg tot het lijden, maar ook het lijden zelf. Maar ook wat de vrucht is van dat lijden. Heer God, en dan zijn we er helemaal bij betrokken, want het was een lijden in onze plaats. Maar we moeten u belijden dat we daar nog zo slecht zicht op hebben. Ach, Heere God, we kennen onszelf nog zo slecht. Onze zonde en de diepte van onze zonde schuld voor u. Heere, we zijn ons wel bewust dat we zondige mensen zijn, maar we willen daar zo moeilijk aan. Wilt u het ons helpen dat we gaan zien dat we het absoluut uit onszelf niet redden, dat we zondige mensen zijn. We belijden u, willen dat ook belijden aan u, Heere God, vertellen dat we het zelf niet redden. In ons leven niet, in de relatie met u toe niet en in de relatie naar elkaar toe niet. Heere God, we komen daarin tekort. We slaan zo vaak de plank mis en in onszelf hebben we gedachten die niet goed zijn, woorden die we spreken die achteraf niet goed waren, of daden die we deden, misschien wel met een goede bedoeling, maar toch ja, niet goed waren. Heere God, uit onszelf kunnen we niet iets goeds doen, althans wat voor u goed is. En wij belijden u dat en we bidden u, wilt u het ons niet toerekenen, wilt u het ook vergeven, wegnemen. Geef ook dat we het aan de voet van het kruis mogen neerleggen, onze zonde en onze schuld. En dat we vanuit dat kruis vergeving mogen ontvangen, vernieuwing van ons leven. Dat we ook in contact komen door uw Heilige Geest met het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Door geloof, want zonder geloof zijn we verloren. En zonder geloof komen we er niet. Dan is er voor ons de buitenste duisternis. Maar met u komen we er wel. Door u zijn wij meer dan overwinnaar. Wilt u het ook allemaal uitwerken in ons leven, zodat het geen theorie zal zijn, maar dat het echt ook iets zal zijn wat ja, zal beklijven in ons leven. Ons leven zal veranderen. Onze gedachten zal veranderen. Onze woorden en onze daden. Wilt u zo ons leven vervullen met uw tegenwoordigheid, Heere. Dat is uw werk, dat is uw genade. U hoeft het niet te doen, maar dat is nou uw liefde en uw trouw. Dat u tegen ons zegt, ik heb je lief. En ik heb dat allemaal voor je overgehad. Voor Israël op de eerste plaats, maar ook voor ons. Heere, hoe is dat toch mogelijk dat u dat bewerkt hebt? Dat u zelf het voortouw hebt genomen, zelf het alles volbracht hebt. En leer ons, Heere, dat ook goed te kunnen overdenken. Dat het zal vrucht dragen ten eeuwige leven in ons leven. En tot eer van u, zodat u alle eer krijgt, alle aanbidding en alle lof, dankzegging. Heere God, want u komt alles toe. Dank u wel dat u zo ook ons weer wil aanzien. We bidden u, wilt u ook het woord dat we gaan lezen heiligen aan onze harten. Dat u dienaar hier op de kansel ook dat woord zodanig kan verwoorden dat het ook overkomt. Dat u mij de woorden wil geven om het geheimenis van Christus ook op dat punt helder te krijgen en door te kunnen geven. Maar dat we er ook open voor zullen staan, want het is wederzijds. Het zaad wordt gezaaid in een bepaalde grond. En die grond die kan alleen maar vrucht dragen als het toebereide grond is. Als het misschien wel geploegd is en dat er geen doorns en distels zijn, of dat het harde grond zal zijn. Maar dat het ook ja, toebereide grond zal zijn, waar het zaad ook tot wasdom kan komen, tot rijpheid. Tot vrucht dragen ten eeuwige leven. Heere God, wilt u het alles bewerken? Want u bent degene die dat alles bewerkt. En zegen ook zo degene die nog meeluisteren via het internet op een later tijdstip. Wees met hen die er niet bij konden zijn of wilden zijn. Dat kan ook nog een keer. Heere, wees zo met deze gemeente. Hou haar staande in de, ja, in de stormen van deze tijd. Waar er zoveel op je afkomt. Zoveel dingen waar je mee geconfronteerd wordt. Lichamelijk of geestelijk of wat dan ook. Het valt allemaal niet mee, Heere, om heel dicht bij u te blijven en te zijn. Maar wilt u ons zo de weg wijzen? Door uw Heilige Geest, daar hebben we het, uw Geest voor nodig. Vader in de hemel, zend ons uw Geest. Zend ons uw Geest en waarheid neder. Geef dat uw Geest hier vanmorgen zal zijn. En dat uw Geest zal werken door de woorden heen. Dat het vrucht mag dragen ten eeuwige leven. Zegen ieder die vanmorgen iets mag doen. Ook het orgelspel, het samen zingen, het samen voor uw troon ons mogen zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Wilt u zo ons aanzien in die vergeving, maar ook dat u de boze van ons zal weren. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. En daarvan de versen 27 tot en met 38. Vanaf vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw, verzamelde heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorn, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok, sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. We lezen nog twee versen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 2. Waar de apostel Paulus zegt iets over dat kruis. Wat het voor ons ook mag inhouden. Galaten 2 vers 19 en 20. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot zover de schriftlezing. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen uit Psalm 69, die ook wordt aangehaald bij het kruis lijden van Christus. Psalm 69, vers 3 en vers 5. Thank you.
dat ik word afgeweerd. Om u draag ik het brandmerk van de schande. Verbroken zijn de broederlijke
82 is ons amenlied op de verkondiging. 1, 2 en 3. Jezus, leven van ons leven. We staan stil bij een ontmoeting die Jezus heeft op zijn kruisweg. Ze noemen het ook eens de Via Dolorosa. Want er is een ontmoeting, er komt een ontmoeting tussen Jezus en een zekere Simon van Cyrene. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene, met name Simon. En deze dwongen zij dat hij zijn kruis zou dragen. Simon van Cyrene. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zien op de lijdensweg van Jezus dat hij een ontmoeting heeft met iemand die zomaar als het ware uit het niets komt, helemaal niet betrokken is bij dat kruislijden van Jezus, maar wel erbij betrokken wordt. Simon van Cyrene. En dat gebeurt net buiten de stadspoort van Jeruzalem. Net buiten die stadspoort. En je zou kunnen zeggen van, nou ja, als bij toeval. Hè? Dus, nou, dat is ook toevallig, zeggen wij wel eens. Nee, het valt je toe. Want er is niets dat gebeurt zomaar. Simon van Cyrene had dat helemaal niet gezocht. Hij was er ook niet mee bezig. Maar werd er wel plotseling mee geconfronteerd. Met de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. Zoals er in die tijd misschien zoveel mensen waren die Nou ja, goed, ze wisten wel dat er wat aan de hand was, maar misschien waren ze er ook niet zo bij betrokken. En toch zien we eigenlijk dat deze ontmoeting die deze man heeft met Jezus, wel een hele ongewone ontmoeting is. Het heeft dus een ongewone inhoud. Het was niet zomaar even dat de een de ander ontmoette. Maar het was niet alleen van ongewone inhoud, maar het had ook een verstrekkende gevolgen voor het leven van Simon van Cyrene. Wat is er aan de hand, broeders en zusters? Nou, Jezus, dat kunnen we lezen. Jezus van Nazareth, Jezus de Messias, Gods Zoon, is even daarvoor door wrede soldaten te kijk gezet. Heidenen, vermoedelijk mensen met eeltubben om hun ziel, want, nou ja, dat was misschien wel iets wat ze vaker hadden gedaan. Mensen naar het kruis gebracht en op het kruis genageld. Jezus is, zoals we weten, die avond daarvoor, in Gethsemane, heeft hij het lijden doorworsteld. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Neem als het kan deze drinkbeker bij mij weg. Maar ik ben niet op zoek naar mijn wil, maar de uwe geschieden. Tot 3 keer toe, hè. Dat weten we dat Jezus daarmee geworsteld heeft. Zodanig in de hof van Gethsemane dat zijn zweet bloed werd. Zo was hij geperst als het ware. Zo werd hij gedrukt om dat werk te gaan doen. En dat heeft hem eigenlijk alles gekost. En dan wordt hij gevangen genomen. Dan komt hij voor Caiaphas. Wordt hij daar bespot ook wel. Geslagen zelfs in zijn gezicht. En hij wordt daar neergezet als een scherts messias. Als een schertsprofeet. Wie heeft je in je gezicht geslagen? Profeteer, vertel het. En dan wordt hij overgeleverd aan Herodes en komt hij terug. En dan komt hij bij Pilatus terecht. En Pilatus die gaat hem veroordelen. En dan, broeders en zusters, wat er dan gebeurt, is dat Pilatus hem als het ware overgeeft aan soldaten die een heel wreed spel gaan spelen met Jezus. En waarom doen ze dat? Nou ja, ze willen graag ook een vermaak hebben blijkbaar. Luguber, hè, als je dat zo beseft, dat de een ten koste van de ander iets kan, dat zie je nu ook nog wel. Hè, mensen maken grappen ten koste van de ander en dat kan soms heel vervelend zijn, heel naar wat betreft de opmerking, maar hier gaat het verder. Want ze halen als het ware Jezus door het slijk. Ze gaan hem bespotten als schertskoning. Ze gaan een spel met hem spelen in Nitostrosos, Gabata, het gerechtsgebouw. Dat is een plek waar dat plaatsvindt. En ze trekken hem al zijn kleren uit. Hij was al gegezeld. Ze trekken hem al zijn kleren uit en doen hem een mantel aan. Een purperen mantel. En ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Nou, dat is niet zomaar wat. Want dat zijn zulke dorens die in die takken zitten. Zet hem op het hoofd. Ze buigen zich voor hem neer. Ze bespotten hem. Hij krijgt een rietstaf in zijn hand. En ze slaan met die rietstaf op zijn hoofd. Deze koning der Joden. En dat is denk ik ook wat er gebeurt. Is deze soldaten hadden het helemaal niet met de Joden op. En nu vinden ze in Jezus dus, die koning der Joden, een mooi voorwerp waar ze al hun frustraties op kunnen richten. En dat gebeurt. Er is eigenlijk ten diepste een soort antisemitisme wat daar plaatsvindt. Ze mochten die Joden helemaal niet, want die Joden die waren, ze wilden vrij zijn en onder alleen maar een wet, hè, wilden ze leven. Dus die soldaten hadden het allemaal niet zo op met de Joden. En nu zien ze in Jezus, de koning der Joden, hadden ze blijkbaar gehoord, hè, dat een mooie representant, een vertegenwoordiger van de Joden. En al hun spot richt zich nu op de Heer Jezus. Hij staat daar in de plaats van het volk Israël. Wordt hij bespot en geslagen en gesmaad. Dat is een heel breed spel. En nogmaals, het is wat daar gebeurt, kan je je nauwelijks voorstellen. Ik weet wel, toen ik een keer daar op die plaats was. En het op mij in laten werken, liet werken wat het betekende, kwam dat lied ook bij me. Is dit mijn koning? He, is dit mijn koning? Ja, dat is onze koning. Die zich zo op die manier liet, zeg maar, mishandelen. Hij was het, hij als een schaap dat ter slachting geleid wordt. Hij was stom voor zijn scheerders, hij deed zijn mond niet open. Hij liet het allemaal gebeuren. En ze sloeg hem ook nog met die rietstaf op zijn hoofd, althans op die doornenkroon. Moet je niet zeggen van die doornenkroon is eigenlijk een beeld, wel, ze geeft ten diepste iets weer van waarom Jezus moest lijden. Want de doornen en de distels herinneren ons aan Genesis. Ja, toen, het was allemaal goed. En toen kwam de zonde in de wereld en toen zei de Heere God dat de aarde doorns en distels zou voortbrengen. Het beeld van de zonde, het beeld van de vruchteloosheid. En nou wordt deze koning der Joden gekroond met die doorns en die distels. Met datgene wat daar gebeurd is, de vloeken over de aarde. Deze koning neemt de vloek van Genesis 3 op zich. Hij is degene die in ons plaats voor de Joden, maar ook voor de volkeren, die weg is gegaan. Die weg van lijden, sterven, die weg van dat hij daarin ook de wet heeft vervuld. Hè? De wil van God heeft vervuld. En als ze op een gegeven moment klaar zijn, dan doen ze die mantel uit en dan trekken ze weer zijn eigen kleding aan. En dan leiden ze hem weg om gekruisigd te worden. En we zien dan dat er twee misdadigers meegaan. Daar wil ik mijn aandacht vanmorgen niet op richten. Maar wel dat hij op een gegeven moment die ontmoeting krijgt met die Simon van Cyrene. En dat is dan een hele bijzondere ontmoeting. Want die Simon van Cyrene wordt geperst om dat kruis te dragen van Jezus. Dus hij wordt werkelijk een kruisdrager. Jezus zegt ergens, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je je kruis op je nemen en achter mij komen. Dan moet je je kruisdrager worden. Nou, deze Simon van Cyrene is letterlijk een kruisdrager geworden achter Jezus aan. Heeft hij het altijd beseft? Heeft hij direct beseft wat dat gebeurde? Ik denk het niet, want hij kwam van het veld, hij kwam van de akker. Had hij buiten Jeruzalem een akker liggen, was hij daarmee bezig geweest? Of had hij een akker liggen en was hij dat gaan bezien? Of dat hij wat verder wilde blijven van alles wat daar in Jeruzalem gebeurde? Maar toch, op een gegeven moment brengt dus blijkbaar de Heere deze Simon van Cyrene bij de Heere Jezus in zijn situatie. En dan staat er in de Bijbel, Jezus had zelf gezegd, als iemand je voor 1 mijl prest, ga er 2 met hem. En wat is dan de achtergrond daarvan? Nou, een soldaat in die tijd, een Romeins soldaat, die kon gewoon een voorbijganger, kon die zeggen van, ik heb iets te dragen, jij moet dat gaan dragen. Jij moet 1 mijl dit dragen. En als je dat niet deed, kostte het je kop. Oftewel, kon je worden gedood. Zoveel invloed hadden ze. Dus Simon van Cyrene werd gedwongen de last te dragen. Maar hoe moet je dat nou zien? Van, hij werd gedwongen. Ja, hij deed het niet vrijwillig. Maar wat is dat nou? Trouwens, het is opvallend dat we later horen van deze Simon van Cyrene dat zijn beide zonen heel bekend zijn in de gemeente. Zijn beide zonen waren Alexander en Rufus. Blijkbaar waren die namen bekend in de gemeente. Rufus wordt genoemd in Romeinen 16, vers 3. Dus en Paulus zegt daar dan van, die Rufus, die heeft is een medearbeider. En de moeder van Rufus is als een moeder voor mij geweest. Met andere woorden van, blijkbaar is er wat gebeurd in het leven van Cyrene, waardoor er misschien wel in de andere richting staat nergens dat hij tot geloof is gekomen, maar toch. Nou moet hij die dat kruis draagt. Nou zijn er mensen die zeggen van ja, maar kruis dragen, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, Jezus moest niet het hele kruis dragen, maar alleen de dwarsbalk. De dwarsbalk waaraan hij gespijkerd is. Nou, heeft hij als het ware dat die last, die en dat wordt je soms wel duidelijk gemaakt van, nou ja, maar die last is te zwaar en daarom moest er iemand komen om die last voor Jezus te dragen. Maar in Johannes staat er, hij heeft zijn kruis zelf gedragen. Dat is de eerste. Dus hoe moeten we dat dan zien? Was dat omdat Jezus bezweek? Kijk, als je de Via Dolorosa langs gaat, dan staan er 14 staties. En dan staat er eigenlijk zijn 3 momenten dat ze aangeven dat Jezus bezweek onder de last toen al. Waar ze dat vandaan halen, dat mag Joost weten, zeg ik dan, want het staat niet in de Bijbel. Dus dat hebben ze er op de een of andere manier bij verzonnen. Of dat is de traditie die dat zegt. Maar op geen enkele manier staat het dat Jezus gevallen is onder dat kruis. Zou het ook niet kunnen zijn, en dat vind ik een hele mooie, toch een hele diepe gedachte. Die soldaten hebben Jezus bespot als koning der Joden. Maar nou ja, goed, uiteindelijk is het een einde. En dan brengen ze hem naar het kruis. Maar zijn die soldaten dan veranderd? Of zeggen ze van, nou, deze schepskoning die moet eigenlijk ook iemand hebben die als een lakei het achter zich aandraagt. Dus vermoedelijk zal dat de spot van de soldaten nog wel wat onderstreept hebben. Simon van Cyrene werd genoodzaakt om als het ware de achterzijde van het kruis mee te dragen. En zo zie je, hè, dus dat zware last. Jezus heeft zijn kruis zelf gedragen, vanaf het begin tot het einde. Maar hij kreeg als het ware een lakei, een volgeling op weg naar het kruis. Zou het zo geweest kunnen zijn? Nergens staat dat die gevallen is. Nergens staat er dat. En dat is des te vreemder, want als hij in de hof van Gethsemane is, dan komt er een engel die hem bekrachtigt om dat kruisdragen te kunnen volbrengen. Dus Jezus heeft dat kruis zelf gedragen en heeft dat tot op het laatste moment. Want hij is ook degene die zelf de geest gaf. Hij is ook degene die zelf alles in handen blijft houden. Op het moment dat hij zei het is volbracht, geeft hij de geest. Dus je zou kunnen zeggen, Jezus blijft de regie houden, ook in zijn lijden en sterven. Of zou het kunnen zijn dat die soldaten zeggen van, nou ja, het gaat allemaal zo langzaam, we moeten opschieten, het moet allemaal voor het paasfeest plaatsvinden, dus laten we even iemand die dan een beetje een handje mee helpt. Maar wat de diepste aan de hand is, broers en zusters, is dat Simon van Cyrene in contact komt met Jezus via het kruis. Dus het contact van deze man, die net als Paulus als het ware door God in zijn nek gegrepen is en zei, joh, jij mag het kruis achter Christus dragen, die komt dus in contact via dat kruis met de Heer Jezus. En dat is een heel mooie gedachte. Hoe komen wij nou in contact met de Heer Jezus? Hoe worden wij nou één met hem? Hoe komen wij nou in relatie met hem? He, door het woord, door de geest. En wat doet het woord en de geest? Die doen niet anders als wat Paulus zegt. Ik wil u niet anders spreken als Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoe komen wij in contact met de Heer Jezus? Via het kruis. Want het kruis betekent dat daar iets moet gebeuren om ons te bevrijden van zonde en van schuld. Dat we uit onszelf niet recht voor God staan, zonder dat God iets op ons heeft aan te merken, maar dat kruis ertussen moet komen. En dat kruis betekent een vloek. He, dat vervloekt een vloek houdt. En vervloekt ben je als je niet doet, nou, alles wat geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. En Jezus draagt dus die vloek. Hij draagt in die doornenkroon al de vloek. Maar hij draagt ook nog met dat kruis de vloek over onze zonde. En die draagt hij naar de plaats waar hij wordt terechtgesteld. En daar is hij alleen degene die die vloek op zich neemt. Hè? Simon van Cyrene is vrij daar dan. Hè? Hij draagt hem zijn kruis achter hem na, maar dan mag hij weer vrij. En Jezus wordt aan het kruis genageld en draagt de zonde en de schuld en de vloek. Dus die Simon van Cyrene is misschien wel het beeld van een navolger van Christus. En zoals Jezus zegt, we moeten allen ons kruis op ons nemen. He, als je mij wil volgen, nou, dat hopen we toch dat we allen daar ja op willen zeggen. He, dus dat je zegt van, als jij mij nou wil volgen en mij dienen, dan betekent dat dat je in relatie met mij komt via dat kruis. Dat je je kruis op je moet nemen en achter mij wil komen en moet komen. Ja, we zeggen wel, elk huisje heeft zijn kruisje. He, dus met de andere woorden van, ja, wat is dat nou? Elk huisje heeft zijn kruisje. Zo van iets waar je als het ware aan gebonden bent. Dat kan een ziekte zijn, dat kan iets anders zijn. He, dan weet je al van, ja, dat komt op je levensweg. En dat is nou mijn kruis die ik moet dragen. En dat kan je invullen. Maar ten diepste betekent dat eigenlijk niet datgene wat hier staat. He, je bent er wel aan gebonden, misschien een hele lange tijd, maar de Heer wil je als het ware binden aan zijn kruislijden, aan zijn sterven. En dus het kruis op je nemen betekent in contact komen, in relatie komen met de Heer Jezus, met de levende, de Heilige Geest. En dan mag je leren zien, dat kruis, waar was dat voor? Dat was voor mijn zonde en mijn schuld. Dat was voor al mijn wetsovertredingen. Want we lezen bij Paulus dat ik door de wet voor de wet gestorven ben om voor God te leven. Door de wet, nou, de wet lezen we. En dan wat deed de Heer Jezus nou? Nou, Paulus zegt ergens, hij heeft het handschrift dat tegen ons getuigde. Dus in dat handschrift, dat staat al die dingen waar wij zeg maar in gefaald hebben. Dus alle zonden en alle verkeerde dingen neemt Jezus mee via dat kruis. En leidt daarvoor en verzoent onze schuld en zonde. Verzoent ons, maakt ons vrij. Want Jezus is alleen degene geweest. Kijk, Simon van Cyrene was vrij. En eigenlijk is dat een mooi beeld, want Jezus alleen zal de persbak treden van de toorn van God. Hij alleen doet het. En dat doet hij opdat wij met Christus worden gekruist. Opdat wij meegaan in dat kruislijden van de Heer Jezus Christus. En dat al onze zonde en schuld op hem worden gelegd. Onze ongerechtigheden worden op hem. En wat betekent dat dan? Nou, dat we allereerst door de Geest deelgenoot worden van zijn overwinning. Van zijn verzoening, van zijn rechtvaardiging noemen ze dat ook wel. Jezus stond recht voor God. Hij stond in mijn plaats. Hij verdiende in alles datgene wat de wet van hem vroeg. En dat krijgen we door de Heilige Geest. Worden we daar deelgenoot. Hij deelt het ons. Dus als je je kruis leidt van Jezus, dat staat niet op zichzelf. Maar hij wil dat je je kruis op je neemt. Dat je als het ware in verbinding komt, in contact komt met hem. Om eigenlijk alles bij hem neer te leggen. En dan ontvang je ook nog nieuw leven. Wedergeboorte, vernieuwing, verheerlijken. Dat betekent het kruis. Simon van Cyrene, heeft hij het allemaal beseft? Ik denk het niet. Ik denk dat hij het veel later licht heeft beseft. Hij komt van het land, wordt geplukt. Ja, joh, hup, onder dat kruis. Voordat hij het weet, draagt hij dat kruis achter Jezus aan. Heeft hij het allemaal beseft? Op dat moment niet. Maar hij deed het wel. Hij kon niet anders. Hij deed het wel. En uiteindelijk zal hij wellicht ook, als hij later erover gaan nadenken van, wat heb ik eigenlijk gedaan? Wie is die Jezus? Waarom moest hij lijden en sterven? Waarom moest hij dat doen? En betekent dus dat ik hem ook aan dat kruis geholpen heb, hè? Dus dat is de andere kant, hè? Simon van Cyrene heeft hem geholpen aan dat kruis te komen. Hij deelt dus. Maar, en dat is het mooie, hij wordt ook door dat kruis gedragen. Dus hij draagt het kruis van de Heer Jezus mee. Maar uiteindelijk zal hij ook gedragen worden door dat kruis. Want het kruis was er voor hem ook. Dus die verbinding, hè, het is die relatie met het kruislijden van Christus. Dat zal hij misschien later beseft hebben. Bewijs ook dat zijn twee zonen dan in die gemeente gekomen zijn. Dat zal wel niet voor niets zijn. Broeders en zusters, waar staan wij? Hè? Dat is altijd de vraag. Waar staan wij in deze tijd? Als we nadenken over het kruislijden van de Heer Jezus. Als je mijn discipel wil zijn, dan mag je jezelf verloochenen. Niet doen hard weglopen, dat kan je doen natuurlijk. Of je eigen zin doen, dat kan je ook doen. Maar je kan je ook gaan geven aan de Heer Jezus. Zeg, Heer, hier ben ik. Wat betekent nu voor mij dat ik mijn kruis op me neem? Wat betekent dat voor mij in mijn zicht op u, in mijn zicht op elkaar, op mezelf? Wat betekent dat? En dat wordt je niet gelijk duidelijk. Maar als je het bij de Heer neerlegt, openbaart God dat langzaam maar zeker. Zeg, kijk, dat betekent dat nou voor jou. Dat Jezus ook voor jou stierf aan het kruis. Dat je met hem gekruisigd bent. Met hem gekruisigd bent. Dat je met hem al je zonde en schuld mag afleggen. Dat je met hem vergeving ontvangt. Dat je met hem een nieuw leven ontvangt. Dat je met hem een kind van God bent geworden. Dat je met hem alles ontvangt wat je nodig hebt. Zo mag je misschien wel voor het eerst of bij vernieuwing komen aan de voet van het kruis. En zeg, Heere, hier ben ik. Dank u dat u dat voor mij hebt volbracht. En als je nou je eigen weg gaat, als je dat nou niet doet, als je nou geen kruisdrager wordt, dan betekent dat dat er geen toekomst is. En wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, die zal het vinden. Amen. Voordat we gaan bidden, wil ik even iets, een heel bijzonder moment met jullie delen die ik in de reis had. Jullie weten dat er ging een groep van 13 mensen mee die gehandicapt waren. En Jacco, die was een jonge man. Jacco was een jonge man, een van de 3 broers die ook allemaal uit 1 gezin zijn maar een bepaalde spierziekte had. En Jacco ging steeds meer achteruit. Maar was wel een heel gelovig iemand. En op een gegeven moment moest hij dan naar het toilet toe. En nou ja, dan werd er gevraagd van, joh, wie kan? Hè? Hij heeft een vaste begeleider. En nou ja, toen ben ik met hem meegegaan ook. Hem samen op de wc geholpen. En dat was op zich al een heel, ja, iets, hè, dat je niks verder kan. Voor zijn broek uitdoen en nou, zomaar op de wc gezet worden. Toen het klaar was, toen hadden we een gesprekje zo bij de lift. Zeg van, over wat de andere begeleider deed. Nou, hij was daarmee bezig en daarmee bezig. En toen zei ik tegen Jacco, hij zegt, vind je het nou niet moeilijk, zeg maar, als we daar zo over praten? Want jij kan helemaal niets. Althans, niet wat wij dan, als je gezond bent, kan. En toen zei hij, en dat raakte me heel diep. Hij zegt, nee. Hij zegt, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geprezen. Iemand die helemaal niks meer kan. Zit hij in een rolstoel. Dat was zijn kruis wellicht, die hij opgenomen heeft. Maar toch, dat diepe besef van zijn afhankelijkheid van de Heere. Trouwens, was niet waar dat hij helemaal niks kon, want hij heeft zelf een boek geschreven over de plek waar hij. Had hij helemaal zelf gedaan, zei hij. Maar zulke ontmoetingen heb je dan, hè? Dus dat je als je niks kan. En dan toch dat Godsgeest dat bij deze jonge man naar voren bracht. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Nou, dus toen dacht ik van, dat wil ik met jullie delen. En zo zijn er nog wel andere mooie dingen die je kan delen met elkaar. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Over kruislijden gesproken. Zullen we samen danken en bidden. We mogen bidden ook voor Corine. Dat de uitslagen goed zullen zijn. Ze is voor het gerecht geweest. En ja, wie weet, hopelijk dat ze toch mag blijven. Voor Marie die nog steeds ziek is. Zeg maar, ze is nog steeds heel erg verkouden, begrijp ik. En nou ja, wat u hoorde over Hester. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u een God bent die dwars door alles heen trouw blijft. En die ook hele mooie dingen kan doen. Dwars door alle onmacht van mensen heen kunt u werken in het leven van mensen. Zeker ook als het allemaal niet voor de wind gaat, als het moeilijk wordt. Als je op die manier ook kruisdrager bent. Dan werkt u toch dat uit, dat mensen er bovenuit getild worden. En dat mensen vrede vinden bij u. Heer God, wat is dat een wonder van uw genade, een wonder van uw liefde. En wellicht heeft Simon van Cyrene dat ook gevonden. Vrede bij het kruis. En zo bidden we u voor ons allen, Heer, geef dat we, welke omstandigheid we ook zijn, dat we ook in deze tijd vrede, de shalom van de Heer Jezus mogen vinden. Vrede bij het kruis. En niet alleen jij, maar ook de ander. Heere, want u bent gekomen om zondaren zalig te maken. En er zal een moment komen dat voor uw troon een schare staat die niemand kan tellen. Uit alle volkeren, talen en natiën. En ook uit het volk Israël, zovelen verzegelden voor uw troon zullen staan. Heer, we prijzen en loven uw naam. Het leven zit niet altijd even makkelijk in elkaar. Ziekte of tegenslagen kunnen je zomaar treffen. En wat is het dan soms een strijd en een moeite die je ondergaat, maar wil toch ook daar met uw genade nabij zijn. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij. Dat we in uw hoede beschermd zijn, onder uw kostbaar bloed ook bescherming en vrede mogen vinden. En dat we u in uw kruis mogen roemen, het ruwhouten kruis. Heren, zo dank u dat u ons in verbinding brengt met Christus. Via dat kruis, via de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat het voor ons tot een zegen mag worden, een eeuwige, zalige zegen. Heren, geef dat we onszelf dan kwijt willen bij u en niet onszelf willen handhaven. Maar zoals die moorder aan het kruis bleef spotten, terwijl die andere moordenaar het bij u zocht. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ontferm u, heren, over de gemeenteleden die we genoemd hebben. Perine die in misschien wel angstige afwachting is van hoe zal het gaan? Is het voldoende? Mag ik hier blijven of moet ik toch? Heer, ontferm u over haar en geef toch dat als het uw wil is, dat er toch een goede, gunstige uitslag zal komen voor haar. Heer, we dragen Maria nu op, die al zo lang last heeft van de griep en de verschijnselen van de griep. We bidden u dat ze de volgende keer toch weer in ons midden mag zijn. Anderen dragen we aan u op. In het bijzonder willen we u bidden voor Hester. Heer, wat een schokkend verhaal is dat ook, wat we hoorden over dat je zomaar kan wegvallen en al die toestanden meer. We bidden u dat, wilt u haar bewaren voor de angst, want dat kan nog wel het grootste strijdpunt zijn, dat je angst krijgt over de dingen en dat je daardoor helemaal wordt gebonden. Wilt u haar bewaren voor de angst, of dat ze niet de angst haar vat op haar zal krijgen, maar dat u haar wilt beschermen, dat u toch ook uitkomst geeft daar en dat de doktoren ook wellicht ook wijsheid mogen ontvangen wat er aan de hand is. Zo dragen we elkaar aan u op. Ons leven mogen we ook heel persoonlijk in uw handen leggen. Want het zijn doorboorde handen. En zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u niet een straatje bent omgegaan, maar dat u juist ook die weg van gehoorzaamheid gegaan bent voor Israël en voor de volk. We bidden u voor het volk Israël, danken u voor de Messias beleidende Joden, dat ze ook getuigen mogen zijn van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. We bidden u voor hen die het nog vijanden zijn van het evangelie. En dat gebeurt ook, die vijandschap kom je ook tegen. Heren, wilt u toch net als bij Paulus van vijand in vriend veranderen, in bekeerling veranderen, in gelovigen veranderen. Op uw tijd en op uw wijze. En geef ook dat wij hen tot jaloersheid mogen verwekken. Dat ze aan ons kunnen zien dat we een levende Heer Jezus volgen en dienen. En dat die ook levensveranderend werkt in ons leven. En geef ook, Heren, dat wij niet dezelfde zullen blijven. Maar dat we stapje voor stapje ook worden vernieuwd en veranderd, en dat we veranderd worden naar uw beeld, naar het beeld van Jezus, onze Heer. Vul ons hart daarvoor met uw Heilige Geest. Geef wijsheid als we moeilijke dingen mee geconfronteerd worden in ons persoonlijk leven, op ons werk, in de bezigheden, ook naar anderen toe, naar gezinsleden toe, naar familieleden toe. Heren, ontferm u. Geef wijsheid en inzicht hoe we daar goed mee om mogen en moeten gaan. Zo willen we ons hele leven op overgeven in uw handen. En zeggen, wilt u alles uitwerken wat u met ons van plan bent, met mij van plan bent. Opdat ik mag stralen in uw heerlijkheid. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Wees ook met de christenen die vervolgd worden over het rond der aarde. Bemoedigen en sterk hen, ook als ze werkelijk een kruis moeten dragen. Heren, we zijn een moment stil voor uw aangezicht. En U maakt ons één door samen ons te verenigen in het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Mogen u onze gaven gaan geven en dan zingen we het Amazing Grace, althans nadat we onze geloof hebben beleden. Dat mag ik eerst doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Het Amazing Grace, maar dan in het Nederlands: genade zo oneindig groot. Het is nummer 203 van de ELB bundel als ons slotlied. Wij beleiden met de gemeente van de Heer Jezus over het rond der aarde. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, maar waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
mogen, als ik hem aan heb, is het nog beter. We mogen de wereld weer ingaan, naar die kleine wereld, in die grote wereld. We dragen daarin mee als kruisdragers van de Heer, zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Amen.